Heel fijn om hier weer te zijn en zo samen te zingen, de kinderen te zegenen. Bijzonder moment. Pieter Jan, bedankt ook dat je dat zo vanmorgen met ons deed. Goed om als broeders en zusters om elkaar heen te staan en elkaar te zegenen. Ik vind het heel mooi dat ik vanmorgen met jullie het woord van God mag openen. En het thema van vanmorgen is geloof en bekering, geen gepasseerde stations. Ik ben eigenlijk wel benieuwd wat u dacht toen u dit thema las. Het is soms zo dat bekering, om die maar even te nemen, iets is waar je nou denkt, is dat nu een goede boodschap? Het kan soms een beetje klinken alsof de zweep over je gehaald wordt. Ik zat me vanmorgen daar ook nog over na te denken. En toen schoot me te binnen dat toen ik voor het eerst tot bekering kwam, dus toen ik tot de Heer Jezus kwam, dat ik eigenlijk, denk ik, zelden een grotere vreugde in mijn leven gekend heb dan toen. Namelijk dat ik me innerlijk genezen voelde, dat ik dacht, ja, nu, hier word ik meer mens van, niet minder mens, maar meer mens van. Het is iets helends, iets genezends, de boodschap van geloof en bekering. En zo gaan we er vanmorgen met elkaar ook over nadenken, omdat de boodschap van geloof en bekering de houding is waarmee we de Heer Jezus verwachten. We zongen net, straks komt de Heer Jezus, hij haalt stralend zijn bruid. Wat een geweldig moment. Die dingen zijn aanstaande, broeders en zusters. En de beste manier om je daarop voor te bereiden is met een houding van geloof en bekering. Zoals je ook vindt in Openbaring 2 en 3, hè, waar telkens staat, bekeer u, keer terug, zorg dat je leven schoon is, dat je hart één is en dat je op hem wacht. Nou, ik hoop zo dat God ons vanmorgen die genade geeft om de boodschap ook zo te ontvangen. We gaan dat doen vanuit een geschiedenis uit Handelingen 19, de bekering van de Efeziërs. En ik wil daar samen met jullie uit gaan lezen. Handelingen 19 vanaf vers 8. Handelingen 19, vanaf vers 8 tot en met vers 20. En dan nog een paar versen uit Handelingen 20. Handelingen 19, vers 8. En hij, dat is Paulus, ging de synagoge binnen en sprak er vrijmoedig. 3 maanden lang sprak hij met hen en probeerde hen te overtuigen van de zaken van het koninkrijk van God. Maar toen sommigen van verhard werden en ongehoorzaam bleven en tegenover de menigte kwaad spraken van de weg van de Heere, ging hij bij hen weg. En hij zonderde de discipelen af en sprak dagelijks in de school van een zekere tyrannus. En dit gebeurde 2 jaar lang, zodat allen die in Azië woonden het woord van de Heer Jezus hoorden, zowel Joden als Grieken. En God deed buitengewone krachten door de handen van Paulus, zo zelfs dat als de zweedoeken of de doeken die hij om zijn middel droeg van zijn lichaam op de zieken gelegd werden, de ziekte van hen weken en de boze geesten uit hen weggingen. En enkele van de rondtrekkende Joodse duivelbezweerders waagden het de naam van de Heer Jezus uit te spreken over hen die boze geesten hadden. Ze zeiden, wij bezweren u bij Jezus die door Paulus gepredikt wordt. Het waren 7 zonen van Skefa, een Joodse overpriester die dit deden. Maar de boze geest antwoordde en zei, Jezus ken ik en van Paulus weet ik af, maar u, wie bent u? En de man in wie de boze geest zich bevond sprong op hen af en toen hij hen overmeesterd had, bleek hij sterker dan zij, zodat ze naakt en gewond uit dat huis vluchtten. En dit werd bij allen bekend, zowel bij de Joden als bij de Grieken die in Efeze woonden. En vrees overviel hen allen. En de naam van de Heer Jezus werd groot gemaakt. En vele van hen die geloofden, kwamen hun zondige daden belijden en bekennen. Vele ook van hen die toverkunsten uitgeoefend hadden, brachten hun boeken bijeen en verbrandden die in de tegenwoordigheid van allen. Men berekende waarde ervan en kwam uit op 50.000 zilverstukken. Zo nam het woord van de Heere met kracht toe en het werd steeds sterker. En dan Handelingen 20 vanaf vers 17. Dat is op een later moment als Paulus de ouderlingen van Efeze ontmoet op het eiland Mileten. Maar Paulus stuurde iemand uit Mileten naar Efeze en liet de ouderlingen van de gemeente halen. En toen ze bij hem gekomen waren, zei hij tegen hen: u weet hoe ik van de eerste dag af dat ik in Azië aankwam, heel de tijd in uw midden geweest ben. En de Heere gediend heb met alle nederigheid en veel tranen. En onder verzoekingen die mij overkomen zijn door de aanslagen van de Joden. Hoe ik niets van wat nuttig was, nagelaten heb u te verkondigen en te onderwijzen. In het openbaar en in de huizen. En ik heb zowel tegenover Joden als Grieken getuigd van de bekering tot God en het geloof in onze Heer Jezus Christus. En dat 21ste vers, dat is eigenlijk een beetje mijn uitgangspunt. De bekering tot God en het geloof in onze Heer Jezus Christus. Ik wil eigenlijk twee dingen willen we vanmorgen doen. We willen eerst kijken naar het verhaal van de bekering van de Efeziërs. Daarmee doen we ook recht, denk ik, aan de context en goed kijken van wat gebeurde daar. En dan ten tweede gaan we naar die twee elementen van bekering en geloof. En zoomen we daar wat meer op in en passen we dat ook toe op ons leven. Paulus is meerdere keren in Efeze geweest. Ik denk trouwens dat de jongens en de meiden die hier vanmorgen in de dienst zijn, dit ook goed kunnen volgen. Dit is een bekend verhaal waar wat denk ik ook echt niet te moeilijk voor jullie is. Dus luister maar goed mee. Paulus is meerdere keren in Efeze geweest en in Handelingen 19 is hij daar voor de tweede keer. Hij ontmoet daar 12 mannen die het evangelie nog niet echt goed kennen. Die hebben wel de boodschap van Johannes de Doper gehoord, maar nog niet de Heilige Geest ontvangen. Ze zijn nog niet echt opnieuw geboren. En Paulus doopt ze, hij vertelt hen over de Heer Jezus en ze ontvangen de Heilige Geest. En dan gaat Paulus de synagoge bezoeken, hebben we dat gelezen. 3 maanden lang kan hij daar op de Sabbat het evangelie van de Heer Jezus kwijt. Dat is best bijzonder, dat dat zo lang kon. Misschien had dat te maken met Priscilla en Aquila, die in die tijd ook in Efeze was. En na die 3 maanden is het wel een beetje duidelijk. Als je het evangelie verschillende keren gehoord hebt, dan wordt het wel een beetje duidelijk. Waar sta je? Sommigen bleven ongehoorzaam en beginnen kwaad te spreken van de weg van de Heere. En anderen laten zich dopen en komen tot de bekering. Maar Paulus kan niet langer die discipelen in de synagoge onderwijzen. En hij zondert hen af in een schoolgebouwtje. School van Tyrannus, misschien was dat de bovenmeester van Efeze. En die gaf waarschijnlijk 's morgens en aan het eind van de middag gaf hij les. Moesten de kinderen naar school. En tussen de middag, op het heetst van de dag, was er misschien tijd, was het gebouwtje leeg. Een beetje op deze tijd, hè, zoals wij nu hier samenkomen. En bracht hij daar de discipelen samen. 2 jaar lang doet hij dat. En in die periode, Handelingen 19 vers 10, wordt heel de provincie Azië bereikt. En er gebeuren veel wonderen en tekenen, ook door de handen van Paulus. En er is in die tijd en in die regio echt een indruk, een overtuiging van de kracht van God. En de Heer Jezus wordt bekendgemaakt. Je zou kunnen zeggen, er is daar echt een tijd van opwekking. Bijzondere tijd. Maar waar opwekking is, daar gebeuren ook altijd bijzondere verschijnselen. Ook namaakdingen komen. Ook fake is er dan. En dat gebeurt ook, want er is een groepje Joodse duivelbezweerders. We hebben dat gelezen. 7 broers, zonen van Skeva, die hebben over Jezus gehoord, die door Paulus wordt gepredikt. En ze zien in die naam van Jezus gebeuren nogal opzienbarende dingen. Dat werkt blijkbaar. En die verdienen waarschijnlijk hun geld met het uitdrijven van demonen. Efeze was een hele occulte, demonisch duistere regio. En zij denken, weet je wat, wij gaan die naam die Paulus gebruikt om demonen uit te drijven, die gaan wij ook gebruiken. En ze komen bij een man die een boze geest heeft en ze zeggen, wij bezweren u bij Jezus. En schamel zeggen ze erbij, die door Paulus gepredikt wordt. Die Jezus van Paulus. Maar het loopt helemaal verkeerd af. Het wordt een drama, een fiasco. Want die boze geest die in die man zit, die overmeestert die 7 Joodse duivelbezweerders. Die worden uitgekleed en naakt en gewond rennen ze het huis uit. Klaarblijkelijk is de naam van Jezus niet een soort formule die je uitspreekt en er gebeuren wonderen. Nee, die boze geest die zegt, van Jezus heb ik gehoord. En Paulus ken ik. Die is bekend in de hemelse gewesten. Van Paulus is bekend dat hij echt aan de kant van de Heer Jezus staat. Maar wie zijn jullie? Wie zijn jullie? In het rijk der, in de hemelse gewesten is bekend dat jullie helemaal niet staan aan de kant van Christus. Jullie horen bij de overkant. En er wordt een soort clash. En dat, dit gebeuren van die 7 mannen die dat huis uit moeten vluchten, dat leidt tot een opwekking. Wat dan? Nou dit, ik vertel het eenvoudig aan je. Er komt in die regio ineens een besef van, met God, met Jezus Christus kun je niet spotten. Er komt een schok in de teweeg, in de gemeenschap. Ontzag. Respect, er staat in vers 17, vrees overviel hen allen en de naam van de Heer Jezus werd groot gemaakt. Ik dacht vroeger altijd, waarschijnlijk zullen de mensen nu lachen om die naam van Jezus. Het werkt helemaal niet. Maar het tegenovergestelde gebeurt. Ze beseffen, je kunt niet zomaar de naam van Jezus gebruiken, een beetje aanrommelen met die naam. Het is, je bent of voor hem en je staat in zijn autoriteit, of je bent tegen hem. Er komt een contrast. Jezus is niet maar een van de afgoden die je af en toe eens kan noemen en aan wie je af en toe eens een offertje brengt en af en toe eens een gebedje bidt. Maar Jezus is de levende Heer die je moet gehoorzamen. En de mensen, denk met me mee, de mensen die daar zijn, die realiseren zich plotseling waar ze staan. Er is geen grijs gebied. Er is vrees. Er is ontzag. Er is een heilige stilte. Herken je dat? In je eigen leven? Jongens en meiden, kennen jullie dat? Dat je vader of moeder, of een leraar op school, of hier, bij de jongeren of bij de kinderclub, dat iemand een Bijbelverhaal vertelt, iets vertelt over het evangelie en je hart wordt stil. Je beseft, dit is niet zomaar een verhaaltje. Hè? De God van het leven, de enige ware God, zegt iets tegen mij. En je voelt ook aan, het is belangrijk, het komt erop aan, hoe sta ik tegenover deze God? Weet je wat er in Efeze gebeurt? Er komen mensen naar voren. Er staat, er komen heel veel mensen hun zondige daden belijden en bekennen. Dat staat in vers 18. Je hebt je Bijbel wel voor je, hoofdstuk 19, vers 18. Moet je even goed kijken wat daar staat. Daar staat, velen van hen die geloofden, kwamen hun zondige daden belijden en bekennen. Dus dat betreft mensen die geloofden. Die kwamen hun zondige daden belijden en bekennen. Er staat eigenlijk, er bleven maar mensen komen die hun zonde gingen belijden en bekennen. Er vindt dus een soort geestelijke verdieping. Je kan ook zeggen een geestelijke reiniging plaats bij deze gelovigen. Belijden. Wat is belijden? Belijden is letterlijk dat je hetzelfde zegt. Je gaat over zonde zeggen wat God erover zegt. Je gaat zonde belijden, dat betekent als zonde erkennen zoals God zonde noemt. En het tweede is, je gaat dat ook bekennen. En dat woord bekennen is hier wel een opvallend woord. Belijden en bekennen, dat betekent hier in de openbaarheid brengen. Je komt ermee voor de dag. Ze gaan het bij naam noemen. Ze maken er een einde aan. Zoals David in het Oude Testament. Hij hield het heel lang verborgen. En toen kwam hij ermee voor de dag. Hij beleed het aan God en ook aan mensen. Sommigen hadden toverkunsten uitgeoefend. En ze hadden thuis nog van die toverboeken staan. Misschien dachten ze, nou, we gebruiken ze niet meer, maar we zetten ze nog op de boekenplank. Misschien zetten we ze ooit een keer op marktplaats, dan verdienen we er nog wat aan. Maar de Heilige Geest praat met hen en zegt, nee, je moet daar een einde aan maken. Je moet dat concreet onder ogen zien. Je moet dat aanpakken in je leven. Je kunt daar niet een beetje mee aanrommelen. En ze halen die boeken en ze steken er een groot vuur van. En er zit iemand bij, waarschijnlijk was dat een accountant, man van de financiën. Die zegt, tjoh, die rekent even uit wat dat is op een kladblokje. En het is 50.000 zilverstukken. Dat is omgerekend naar nu 150 jaar salarissen. Gaat in vlammen op. Het was dus wel menens. Ik vertel zo het verhaal even klaar, maar ik wil nu alvast even een toepassing maken. Wat je hier dus uit leert, broeders en zusters. We kunnen het christelijk geloof er dus niet maar een beetje bij doen. En dat is wel een gevaar. Als je van zondag tot zondag leeft en je zit in het kerkelijke patroon, in het kerkelijk ritme, dat je relatie met de Heer Jezus toch wat verflauwt en dat het uiteindelijk een instand houden van automatisme is, maar dat je merkt je hart en je geest zijn niet meer echt op God afgestemd. En dan kan je een beetje gaan aanrommelen in je leven. Je gaat naar de kerk, je doet niet al te gek, je bent voor een aantal dingen en tegen een aantal dingen, dat hoort zo. Je gebruikt het avondmaal. Je bent gedoopt of nog niet gedoopt. Maar is in je dagelijks leven, dit is een vraag die wij elkaar vanmorgen stellen. Ik ook, ik zit met jullie daar. Ik vind het niet makkelijk om dit te brengen, omdat ik ook diep besef, dit gaat ook over mijn eigen leven. Is Jezus ook Heer? Leef ik met Hem elke dag in een relatie en zodanig dat ik hem lief heb en hem gehoorzaam. Of wat radicaler gezegd, is je leven ook echt ondersteboven gekieperd? Ben je echt tot bekering gekomen? Ben je een einde gaan maken aan zondige patronen? Of laat je dat gewoon een beetje voortwoekeren? Natuurlijk niet hier vanmorgen, niet zichtbaar. Nee, voor de mensen, daar zijn we meesters in. Adam, hij verborg zich in de bosjes. Maar voor God was het zichtbaar. En dan zegt Adam, waar ben je? Kom naar voren. Heeft er bekering plaatsgevonden? Ben je met Christus gestorven aan je oude leven? En ben je met hem opgestaan in een nieuw leven? Zijn je verschillende levensterreinen, je tijd en je lichaam en je huwelijk en je financiën, noem het maar op, je mond, je tong, je denkwereld, je fantasiewereld. Zijn die echt onder de heerschappij van Jezus gekomen? Misschien zeg je, ik zit mee te luisteren, maar ik heb nog wel een vraag, want in Efeze ging het toch om letterlijke afgoden? Ik bedoel, daar stond zo'n beeld van Artemis. En er stond die andere afgod, daar stond toch een beeld van? Daar knielden mensen, dat doen wij toch niet? Maar weet je, Artemis was de god van het leven. De god van de vruchtbaarheid. De god van het goede leven, zou je kunnen zeggen. Nou, wij hebben geen Artemis in onze achtertuin. Maar heel de wereld vertelt mij en vertelt jou wel dat je moet gaan voor een goed en een geslaagd en een gelukkig leven. En het kan zomaar zijn dat mijn hart zich toch weer richt, zich toch weer zet op geld of op carrière of op de genietingen van het leven. Misschien zelfs op je huwelijk, op je man of je vrouw of je kinderen. Je kleinkinderen, op huisje, boompje, beestje. Je had toen bloeddorstige afgoden, je hebt ze nog steeds. En als je midden in het leven staat en eerlijk bent met jezelf, zoals je hier vanmorgen ook bent, dan zul je erkennen dat er in jouw hart een strijd plaatsvindt. Voor welk altaar kniel je? Herken je die strijd? Die verleiding? Weet je wat je Heer is? Weet je wat je Heer is? Waar je aan offert en die je dient? Dat is degene wat je beheerst. Waar je voor uit je bed komt. Waar je warm voor loopt. Waar je innerlijk je verwachting op stelt. Waar je naar jaagt, waar je naar hunkert. Dat is je Heer. En bij die Efeziërs is er blijkbaar in hun leven zijn er een aantal dingen niet goed doorgesneden. En ze beseffen, willen wij bij de Heer Jezus Christus horen, de levende Heer, de opgestane Heer, dan moeten we op een aantal terreinen in ons leven eerlijk worden. En ze gaan naar huis, ze halen in hun geval die toverboeken, ze maken er een vuur van om daarmee duidelijk te maken, we komen echt voor de dag, we zien het als zonde en we breken ermee. En weet je wat het effect is, vers 20? Zo nam het woord van de Heere met kracht toe en het werd steeds sterker. Als er in de gemeente een geest van bekering is, van voortdurende bekering, lieve broeders en zusters, dan zal het woord van God steeds meer toenemen. Dan komt er ook een echte cultuur van discipelschap. Omdat we er niet alleen over praten, maar het gebeurt. Nou, als je dan het verhaal klaarleest, dan zie je dat er een enorme clash komt. Demetrius, dat was een goudsmid, die wordt ontzettend boos. Het hele rijk van de duisternis komt in opstand. Nou ja, uiteindelijk moeten Paulus en zijn team, die worden naar voren geroepen, maar het loopt gelukkig met een sisser af. Als Paulus enkele jaren later weer in Efeze komt, hoofdstuk 20, dan heeft hij een ontmoeting met de leiders van de gemeente. Ze komen dan op dat eiland Mileten en dan kijkt Paulus als het ware terug op zijn boodschap die hij gebracht heeft. Handelingen 20, we hebben dat gelezen. En hij zegt dan, ik heb in jullie midden de Heere gediend met alle nederigheid en veel tranen en onder verzoeking die me overkomen zijn. En dan zegt hij in vers 20, handelingen 20, ik heb niets van wat nuttig was nagelaten u te verkondigen en te onderwijzen in het openbaar en in de huizen. En ik heb zowel tegenover Joden als Grieken getuigd van de bekering tot God en het geloof in de Heer Jezus Christus. In vers 21 vat Paulus zijn boodschap samen. Paulus, als je nou terugkijkt op wat heb je gepreekt in Efeze. Hij zegt eigenlijk twee dingen. Ik heb die jaren dat ik bij jullie was, twee dingen aan jullie voorgehouden. De bekering tot God en het geloof in de Heer Jezus Christus. Aan wie heb je dat gepredikt, Paulus? Hij zegt aan Jood en aan Heiden. Zowel aan religieuze mensen, bekend met de openbaring van God, de Joden, als niet-religieuze mensen, onbekend met de openbaring van God. Iedereen heb ik de boodschap van bekering en geloof gebracht. Aan jongste zonen die weggelopen zijn en niks met de vader van doen willen hebben, en aan oudste zonen die keurig op de boerderij van hun vader wonen, die keurig in de kerk zitten. Aan hen bracht ik ook de boodschap van bekering en het geloof in de Heer Jezus Christus. Ik wil met jullie inzoomen, dat is het tweede deel, op wat is dan nu bekering en geloof. Weet je, jongens en meiden, Broeders en zusters, bekering en geloof, dat zijn twee kanten van dezelfde zaak. Er is geen ware bekering zonder geloof en er is geen geloof zonder ware bekering. Het is een medaille met twee kanten. Iemand spreekt daarover, over bekerend geloof en over gelovige bekering. Dat vind ik wel een mooie uitdrukking. Je houdt het daarmee dicht bij elkaar. Je bekeert je omdat je gelooft. En terwijl je gelooft, bekeer je je. Oké, ik zoom eerst op die eerste in. Bekering, denk met me mee. In het Engels wordt het vaak weergegeven als repentance. Letterlijk vertaald is dat berouw. Berouw. En je zou daar een bekering kunnen omschrijven als een welgemeend berouw over de zonde, het verwerpen van zonde en een oprecht voornemen om niet meer te zondigen en Christus in gehoorzaamheid te volgen. Bekering is geen gepasseerd station, zei de titel van vanmorgen. Waarom? Nou, ik noem je een aantal Bijbelversen waarin je dat ziet. Achter elkaar. Luister met me mee. Het eerste is, Jezus bracht deze boodschap. Bekeer je en geloof het evangelie. Markus 1 vers 15. Het was de boodschap van Jezus. Tweede, Jezus aan het einde van zijn tijd op aarde zei hij tegen de apostelen, Lucas 24. Jullie moeten onder alle volken gaan en onder hen moeten jullie bekering prediken. En vergeving van zonde. De boodschap van het evangelie is de boodschap van bekering. Petrus in Handelingen 2, die daar al die joden op het tempelplein heeft, die komen bij hem. Wat moeten we doen, mannen, broeders? En hij zegt, bekeer je en laat ieder van u gedoopt worden. En in Handelingen 17, tegen mensen op de Areopagus, zegt Paulus, God dan verkondigt overal aan alle mensen dat ze zich moeten bekeren. En in 2 Korinthe 7 schrijft Paulus aan de Korinthegemeente dat de bekering een onberouwelijke bekering tot zaligheid is. De droefheid naar God werkt een onberouwelijke bekering. Dat is een tekst aan gelovigen geschreven. Ik noem nog één voorbeeld. Dat je ziet dat bekering een belangrijke kernboodschap is. Je kent dat verhaal uit Lucas 16, dat die rijke man en die arme Lazarus beide zijn gestorven. Die arme Lazarus die zit in de schoot bij Abraham, je zou kunnen zeggen in de hemel. En die rijke man die zijn leven heerlijk geleefd heeft zonder God, die is in de vlam en hij lijdt pijn. En die man die zijn leven lang God verworpen heeft, roept op een gegeven moment naar Abraham. En hij zegt, joh Abraham, ik lijd pijn in deze vlam. Zou je iets voor mij willen doen? Wie van jullie weet wat hij vraagt? Ja, mag ik water hebben, zodat ik mijn tong kan verkoelen? En ten tweede zegt hij, zou je iemand kunnen sturen naar de aarde, naar mijn broers? Ik heb nog 5 broers, zegt hij. Zou je iemand kunnen sturen? Want als er iemand uit de doden opstaat, dan zullen ze zich bekeren. Met andere woorden, wat zullen de mensen in de hel zeggen? We hadden ons moeten bekeren. Wat hebben jouw broers nodig, nu het voor jou te laat is, rijke man? Wat hebben je broers op aarde nodig? Zeg hen dat ze zich bekeren. Dat moeten ze horen, want bekering tot God is de weg om te ontkomen aan de toorn die op je wacht als je je niet bekeert. En dat is ernstig. Dat is serieus. In het Grieks is het woord metanoia. Dat betekent anders gaan denken. En je hebt nog een ander woord, epistrefo. Dat betekent jezelf verbeteren. Je zou kunnen zeggen je gedrag veranderen. Die woorden mag je vergeten. Ik vergeet ze ook makkelijk. Maar de inhoud niet. En ook de volgorde niet. Metanoia is iets van binnen. Probeer me te volgen. Dat betekent dat je anders naar je leven gaat kijken. En dat andere woord, epistrefo, betekent dat je vervolgens ook anders gaat handelen. Dus hoe begint bekering? Hoe begint het? Bekering, voor de eerste keer, maar ook later, als je tot geloof gekomen bent. Wat is dan bekering? Dat is dat je anders gaat denken. Je hebt het altijd zo gezien. Kijk, zo heb je altijd naar de situatie gekeken. Zo sprak je altijd je zonde en je afgoden goed. Maar God geeft je genade. God geeft je genade om het ineens zo te zien. Dat is metanoia. En vervolgens, omdat je het nu zo ziet, ga je je bekeren. Ga je stappen nemen om die zondige patronen uit je leven te verwijderen. En stel je, dat is geloof, dan kom ik zo, je vertrouwen op de Heer Jezus Christus. Een heel mooi plaatje van bekering is dat verhaal van die jongste zoon. Pieter Jan zei daar al iets over. Hij zit daar bij de varkens. Hij was zo klaar met zijn vader. Hij woonde op die boerderij en hij wilde niet. En hij zei, pa, ik ga er vandoor. En hij krijgt een zak geld en hij gaat naar Verwegistan. Al het geld brengt hij erdoor. Zijn geld is op, je kent het. En hij belandt bij de varkens. En op een gegeven moment kijkt hij naar die varkens. En kijkt hij naar die modder. En ziet hij daar die schillen die zij mogen eten en hij niet. En weet je wat dan gebeurt? En dit is belangrijk. Ineens beseft hij, waar ben ik eigenlijk mee bezig? Er staat, toen hij tot zichzelf kwam. Weet je wat bekering is? Dat vind ik een hele mooie uitspraak. Is tot jezelf komen. Is eerlijk worden. God schijnt met zijn licht in je gedachten en je krijgt een eerlijk, een heilig realisme. En je denkt, ik denk dat ik gelukkig word van deze afgoden, maar ik ben eigenlijk doodongelukkig. Ik denk dat ik vrij ben met deze zondige patronen, maar ik ben hartstikke gebonden. Ik denk met die verslaving, ook die onderhuidse. Ik denk met dat zondige patroon in mijn leven. Ik denk daar gelukkig mee te worden, maar het houdt me gevangen. En weet je wat er gebeurt? En dit is genade hoor, als God je dit laat zien. Weet je wat deze jongen gaat doen? Hij denkt aan zijn vader. En hij zegt, hoeveel knechten hebben bij mijn vader overvloed en ik kom om van de honger. En dan ineens, ik zal opstaan en naar mijn vader gaan. Weet je hoe echte bekering tot stand komt? Is dat je goede gedachten krijgt over God. Is dat je ineens denkt, God wil me dit volheidsleven geven en ik zit hier bij de varkens mezelf te vergenoegen en ik denk dat ik er gelukkig van word, maar ik geloof een leugen. Dat is zonde, zonde maakt je een slaaf, zonde teert je innerlijke leven uit, zonde maakt je van binnen kapot. En het is niet zozeer de haat voor de zonde die je drijft, want jouw zondige hart houdt van zonde. Laten we gewoon eerlijk zijn, ook mijn zondige hart. Maar weet je wat het is? Je denkt aan de goedheid van God. En je zegt, mijn hemelse vader die ik al weken, maanden negeer. Voor wie ik eigenlijk een beetje wegvlucht. Voor wie ik toneel speel. Weet je wat? Ik doe mijn jas uit. Ik ga opstaan en ik ga naar mijn vader terug. Hier word je niet slechter van. Hier word je beter van. Dit is bekering. Weet je hoe de Bijbel dit noemt? Dat is een droefheid naar God. Toen ik vroeger wel eens op stap ging, ik heb een aantal jaar helemaal in de wereld geleefd. Mijn ouders wilden dat niet. Maar ik dacht, joh, ik doe dat toch. En op een gegeven moment lieten ze me gaan. En dan kwam ik s'avonds laat thuis. En ik heb hele lieve ouders gehad nog steeds. Ze leven nog allebei, maar ze waren heel verschillend. En weet je, mijn vader was altijd ontzettend boos om me. Hij zegt, joh, en ik zag het, hij was om te spetteren als ik dan laat thuis kwam. Ik dacht altijd, die moet ik een beetje vermijden. Moet een beetje uit de buurt blijven, een beetje gevaarlijk. Maar mijn moeder, die werd niet boos, maar die werd verdrietig. En die wilde ik helemaal vermijden. Want tegen de boosheid van mijn vader wilde ik nog wel zondigen. Maar tegen het verdriet van mijn moeder. Weet je wat bekering is? Is dat je niet ziet dat je alleen tegen een rechtvaardige en een heilige God gezondigd hebt. Dat heb je hoor. Maar weet je wat je dat ziet? Dat je tegen een goede God gezondigd hebt. Die jou alleen maar met geduld verdragen heeft. Die je adem geeft, die je kleding geeft, die je zoveel zegeningen geeft. Die je al uit 1000 vallen bevrijd heeft. Die je al zo vaak beschermd heeft. Die je altijd met geduld gadesloeg. En terwijl jij hem negeerde en terwijl je je eigen gang ging en die zonde de koesterde in je binnenste. Stond God daar en stond hij op je te wachten. Ja, pas op hoor. Pas op. Als je hem in de ogen kijkt, dan ga je voor gaas. Tegen die liefde hou je geen stand. De wet maakt je hart alleen maar harder en slaat je hart aan gruzelementen. Maar als God met zijn liefde op je schijnt, dan ontdooit het. En komt er bekering. En dit wil ik vanmorgen ook zeggen. Als je als kind van God naar deze boodschap luistert en je worstelt met zondige patronen en je hoort de boodschap van bekering en je weet diep van binnen, er zijn dingen die ik in het licht zou moeten brengen, die ik eerlijk onder ogen zou moeten zien, dan moet je daar niet mee worstelen. Ik denk dat er veel tegenstand, veel moeite in ons leven, veel droogheid, veel achteruitgang tot stand komt omdat we niet eerlijk willen zijn over zonde. Weet je wat Jacobus zegt? Is iemand onder u een leider? Laat hij bidden. Heeft iemand goede moed? Laat hij lof zingen. Is iemand onder u ziek? Laat hij dan de ouderlingen van de gemeente bij zich roepen. En dat woordje ziek hier is niet alleen lichamelijke ziekte. Het is eigenlijk gewoon malaise in het algemeen. Zit iemand in de malaise? Zit iemand in rampspoed, in tegenspoed, in moeite? Is iemand van u ziek? Laat hij de ouderlingen van de gemeente bij zich roepen en laat die voor hem bidden en met olie zalven in de naam van de Heere. En dan komt het. En het gelovige gebed zal de zieke behouden en de Heere zal hem weer oprichten. En als hij zonde gedaan heeft, zal hem dat vergeven worden. Dit stukje heeft te maken ook met een mogelijk verband tussen zonde en tegenslag. En er wordt gezegd, roep de ouderlingen, beleid je zonde en bid om herstel in de naam van de Heer Jezus. Bekering leidt tot herstel op allerlei terreinen van ons leven. Tweede is geloof in de Heer Jezus Christus. Daarmee rond ik af. Wat is het geloof? Nou, bekering is dat je wegdraait van die zondige patronen. En geloof is, en daarom zei ik net, die twee kunnen niet zonder elkaar. Als je alleen bekering hoort en geen geloof, dan dat is zeg maar alsof je op één been loopt. Dat kan niet. Om te kunnen bewegen, om verder te komen, heb je twee benen nodig. Wat is dan geloof? Bekering is dat je ziet dat zonde zonde is en dat je er gaat kijken zoals God ernaar kijkt. Dat je eerlijk wordt, dat heb ik net behandeld. En het tweede is dat je gelooft in de Heer Jezus Christus. En dat moet je horen. Weet je wat dat betekent? Dat je voor de rekening die deze zonde oplevert, vertrouwt op het offer van Christus. Dus terwijl je je van de zonde afkeert en daarvan beleidt, zeg je... Besef je, ik kan dat niet in orde maken. Daarvoor stel ik mijn vertrouwen op de Heer Jezus Christus. Dat is geloof. Het is meer dan alleen kennis. De demonen geloven ook. Maar dat is geen reddend geloof. Nee, het is zeker ook kennis dat God heilig is, dat God rechtvaardig is, dat wij daarom schuldig zijn. Maar het is ook een instemmen. Je stemt ermee in dat God het recht heeft op je leven. Dat God je ook zou mogen vonnissen, dat geloof je. En je erkent dat je voor hem schuldig staat, maar je vertrouwt erop. Je vertrouwt erop zoals je nu vertrouwt op je stoel. Daar vertrouw je op, hè? Je vertrouwt erop dat die stoel je houdt. Je zit eigenlijk heel gevaarlijk. Als je stoel je niet houdt, dan val je op je stuitje. Dat leven is gevaarlijk. Maar je vertrouwt op je stoel. Je denkt er helemaal niet over na. Die stoel houdt me. Dat. Je volle gewicht. Bij de een meer dan bij de ander. Zo vertrouw je op het offer van Christus dat dat voor jou genoegzaam is om je zonde te vergeven. Niet alleen voor mij, niet alleen voor anderen, maar ook voor mij. En dat vertrouwen betekent, ik voel me tot de Heer Jezus Christus getrokken om op hem te leunen, op hem te vertrouwen, want hij redt mij en hij vergeeft mij. En als je dat nog nooit gedaan hebt in je leven, dan sta je in het verkeerde kamp. Als je nooit tot bekering en geloof gekomen bent, je kunt jaren in de kerk zitten. Als het goed is, zou je het daar niet goed uithouden. Maar als je het nooit gedaan hebt, dan ben je eigenlijk nog vervreemd van God. En wat is dan nodig? Is dat je je bekeert en dat je vertrouwt op het feit dat Jezus daarvoor stierf. Met de kern van je bestaan en je hele wezen ga je op hem rusten. En bouw je op hem. Hoeveel geloof moet je hebben? Hoeveel kilo? Nou weet je, de hoeveelheid geloof is niet zo belangrijk. Er stonden eens twee mannen aan de ene kant van een kanaal. En er lagen twee bruggen over dat kanaal naar de andere kant. En ze moesten zo snel mogelijk van kant A naar kant B. En voor de ene brug, zouden we zeggen deze brug, was een hele zwakke brug. En die brug was heel erg sterk. En hier voor die zwakke brug stond een man die heel veel vertrouwen had. Hij zei, nee, ik kom aan de overkant. Zeker te weten, ik zal het halen, ik ontvlucht A en ik kom veilig bij B. En hij ging over die brug met veel vertrouwen, maar de brug was zwak en hij stortte in het water. En aan de andere kant stond een man, een vrouw, die had weinig vertrouwen. Ze zei, nou, ik hoop het. Ik ga het erop wagen. Maar ze stapte op een vaste en veilige brug en ze kwam veilig aan de overkant. Weet je, niet de mate van jouw geloof is bepalend voor je redding. De kracht van de brug is bepalend voor je redding. En weet je wat de kracht van de brug is? Dat is het offer van Christus. Dus je moet niet naar binnen kijken, want heb ik genoeg geloof? Zelfs niet, heb ik genoeg bekering? Je moet onder ogen zien. Bekering is gewoon eerlijk worden. Dit wordt mijn ondergang. En geloof is, ik moet naar de overkant en er is een brug. En ik geloof dat die brug mij kan houden. En je stapt op de brug. De brug is Christus. Misschien bevend, maar hoe verder op de brug, hoe meer vertrouwen. En aan de overkant roem je niet jouw geloof, maar je roemt de brug. Dat is Christus. Dat is het. En als je dat nog nooit gedaan hebt, of je staat misschien wel als tiener, je draalt een beetje voor die brug. Je hoort van het geloof van je ouders en van de jeugdwerkers. Ja, ik zit eigenlijk een beetje in dat grijze gebied. Maar ja, vanmorgen heb ik je verteld dat grijze gebied bestaat niet. Wat dan? Erken dat je in gevaar bent. En dat zonde zonde is. En breek daarmee. Maak daar ernst mee. Maar, ik zeg je vanmorgen ook, vertrouw niet op jouw opknappogingen. Dat je denkt, nu zal ik met die zonde breken, die verslaving en dat. Nou, ik ga even geen voorbeeld noemen, je kan het zelf noemen. Ik ga me beteren, moet je niet doen, moet je niet doen. Daar word je op zijn best een fariseer van. Die zijn er genoeg. Die zijn er genoeg. Die kunnen vertellen hoe het moet, et cetera. Dat moet je niet worden. Je wilt een volgeling van Jezus worden. En wat is een volgeling van Jezus? Die erkent zijn zonde, maar vertrouwt ook op Jezus. Die gaat op de brug. En hij gaat. En je komt aan de overkant. Ik sluit af met drie korte opmerkingen. En daarna gaan we bidden. Er zit iemand in de zaal die denkt, moet God deze dingen niet geven? Bekering en geloof zijn toch geschenken van God. Voor het eerst en opnieuw, ik wacht daarop. Je hebt helemaal gelijk. God werkt geloof en bekering. Maar God zegt ook tegen jou, bekeer je en geloof het evangelie. Kon Petrus op het water lopen? Nee. Wanneer kon het wel? Toen Jezus zei, loop op het water. Kon die verlamde man zijn hand uitstrekken? Nee, totdat Jezus zei, strek je arm uit. Kan jij geloven? Nee, totdat Jezus zegt, en vanmorgen zegt hij dat, in de verkondiging van het evangelie. Bekeer je en geloof het evangelie. En wie het ernstig meent en zich bekeert en gelooft, die zal merken dat God je bekering en geloof geeft. Niet andersom. Zet een stap in geloof. Kom uit je boot. Loop op het water. Dat betekent bekeer je en geloof het evangelie. En je zult terugkijken en zeggen, ik prijs u, Heere God, dat u geloof en bekering in mijn leven hebt gewerkt. Er zijn een hoop mensen in de kerk die wachten op dat moment, maar ze verschuilen zich omdat ze niet willen. Ze wantrouwen God en ze duiken weg voor hun verantwoordelijkheid. Vanmorgen wil God jou in staat stellen om af te rekenen met zondige patronen en te geloven in de Heer Jezus Christus. De vraag is of je komt. Tweede opmerking die ik nog wil maken. Onderzoek. Dat zeg ik tegen alle die de Heer Jezus vanmorgen belijden. Onderzoek of je in het geloof bent. Ik vraag niet of je wel eens een gebed gebeden hebt, of dat je gedoopt bent of het avondmaal gebruikt, en dat je te boek staat als een christen. Ik wil aan je vragen, ken je Jezus Christus? Vertrouw je op dit moment op hem zoals je op je stoel vertrouwt? Misschien zeg je, waarom vraag je me dat? Kinderen van God moeten zo nu en dan opgeroepen worden hun leven te onderzoeken, om te zien om wie het in hun leven draait. En ze moeten bemoedigd worden om op Christus te vertrouwen. Maar naamchristenen moeten worden gewaarschuwd. Als je weet dat er in je leven zondige verdraaiingen zijn, en je laat dat bestaan, moet je je vanmorgen niet troosten met de gedachte, het zit allemaal wel goed. Maar neem dan deze oproep ter harte om tot de Vader te gaan. Dat is het bewijs dat je genade geschonken is. En ten derde, laten wij als gemeente niet alleen een moment van bekering en geloof hebben, waar we de rest van ons leven op terugblikken, van toen, toen en toen. Maar laten we, ook ik, wij allemaal, een levensstijl van bekering en geloof hebben. Dat we echt in relatie met God leven en bereid zijn om zijn licht dagelijks in ons hart, in ons huis te laten schijnen en ons te bekeren als dat nodig is. En dagelijks je vertrouwen op de Heer Jezus te stellen. Dat is de beste manier om de volgende generatie voor te leven wat het betekent om een christen te zijn. Is dat we er niet alleen over praten, maar dat we dagelijks met Christus leven. Ik stel voor dat we even stil zijn. En wij stellen elkaar de vraag vanmorgen, als de Heere God met je gepraat heeft, wie je ook bent, hoe oud je ook bent, en je voelt je door die goede Vader getrokken om tot hem te komen. En je zegt, Heere God, ik wil niet langer bij u wegkruipen, maar ik wil gewoon naar u toekomen. Ik wil eerlijk zijn. Ik wil bevrijd worden van die dubbelhartigheid. Ik wil daar een einde aan maken. En ik heb gehoord, Heere God, dat u mij uitnodigt om te komen. Dat u geduldig bent, genadig bent. En dat is hij. God is gaarne vergevend. En hij heeft een middel. Zijn zoon is gestorven. Ook voor jou. Ook voor dit zondeprobleem waar je wellicht mee worstelt. En God zegt, kom naar mij. Dan wil ik je zeggen, kom dan naar hem. Laten we stil worden. Mag je jezelf naar de Heere uitspreken en ik zal afsluiten. Heren, wat kunnen wij toch dwaas zijn en aanrommelen met zonde in de hoop dat het ons gelukkig maakt. Maar het maakt ons diep ongelukkig. Het geeft ons twee gezichten. En dat willen we niet, Heren. We willen ondubbelhartig zijn. We willen één hart hebben dat u vreest en u lief heeft. We willen geen verschil tussen onze binnen- en buitenkant. En toch gebeurt het soms. En u hebt de gebeden gehoord die uitgesproken zijn. En dank u wel, Heren, dat u iedere zucht die ons hart ontgleden is, gadeslaat. En dat u die liefdevolle God bent die ons uitnodigt, ook vanmorgen. Ik bid dat niemand zal aarzelen om te vertrouwen op Jezus Christus, dat Hij metterdaad gestorven is voor onze zonden. En dat er in Hem voldoende is, ruim voldoende, een overvloed aan genade en vergeving om ons vrij te spreken en om ons te veranderen, schoon te maken, één van hart te maken. Ik bid voor jonge mensen die nog nooit werkelijk een keuze voor de Heer Jezus mochten maken, een geloofstap mochten zetten om hen toe te laten als redder en verlosser. Dat ze vanmorgen niet zullen aarzelen, maar zeggen: nu is de tijd. De dag van zaligheid. Ik weet niet of morgen komt. Vandaag ga ik naar Hem, naar die goede God, die barmhartige Vader. En ik mag het feest van genade vieren om als kind van God door het leven te gaan. Werkt u dit uit in onze levens? Ik bid voor hen die worstelen met verslavingen, met ingemetselde zondige mechanismen, waar we misschien al jarenlang tegen strijden en misschien ook wel zijn gaan verdoezelen, zijn gaan accepteren. Vanmorgen zegt u: er is een fontein geopend tegen zonde en onreinheid. Kom naar mij. Maak het open. Misschien moeten we iemand in vertrouwen nemen. Misschien moeten we niet langer wachten en eerlijk zijn. En bij u komen, de levende God, en gerechtvaardigd naar huis gaan. Dank u voor uw genade. Amen.